Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Autocoureur Bijtske Visser is net terug van haar eerste test in Spanje en maakt zich op voor een nieuw seizoen en onder meer de W-serie, de Formule 1 voor vrouwen.
Ja.
Niet de Formule W, zeggen Wouter. Nee.
Jij zegt het nu.
Oh, ja.
En Ford wordt volledig elektrisch in Europa. Dus nou, daar hoeven ze nooit meer te spreken. Nou ja, nog één keer dan.
Het is de laatste keer.
We spreken zo meteen Roeland de Waard, die verantwoordelijk is voor de personenauto's in Europa.
Ja, en we rijden toch wel elektrisch vandaag. Ja. Opel introduceerde deze week de Mokka-i in Nederland.
Het is wel een interessante auto. Dit is de tweede generatie van de Opel Mokka.
Interessant. Wie heeft deze test gedaan?
Jij, denk ik. Okay. Dat is zo te horen. Ja. Het klonk niet als mijn stem.
Nee.
Straks, het klinkt ook niet als een auto waarin ik heel veel interesse zou hebben.
Nee, zakelijk.
Mokka, zakelijk? Omdat hij elektrisch is. Een Mokka is toch meer zo'n babyboomer apparaat?
Ja.
Eigenlijk?
Eigenlijk wel.
Ja, ja. Maar dan elektrisch.
Hij ziet er wel goed uit, moet ik zeggen.
Ja, dat vond ik ook wel, ja.
Ja.
Van ver.
Nou, van dichtbij ook. Zeker in dat kleurtje, die gifgroene kleur.
Die gifgroen.
Leuk, ja. Komt van groene thee.
Groene.
Dat is een beetje slaapverwekkend.
Het wordt allemaal niet spannender.
Wordt er niet beter van. Nee. Luister straks meer over de Mokka-i. Dan word je helemaal bedwelmd door Opel. Dat straks. Maar eerst, het leasewagenpark groeit minder dan de afgelopen jaren. Renate Hemerik is voorzitter van de VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Welkom.
Dankjewel.
Ja, je schrikt er een beetje van. Het is lang geleden.
Fijn hier te zijn.
Ja. Ja. Er is wel groei, hè? 1,5%. Maar dat is toch wel wat beperkt als je naar de afgelopen jaren kijkt. Het aantal personenauto's dat geleased wordt is zelfs gedaald met 2,1%. Wat is de conclusie? Ook de leasesector ontkomt gewoon niet aan de coronacrisis.
Ja, dat is even de vraag of we dat nu al echt in de cijfers zien. Kijk, het spreekt voor zich dat bedrijven nu op dit moment wat voorzichtig zijn met de stappen die ze moeten nemen.
Yeah.
We zien daar een kleine vertraging. Wat het gaat betekenen weten we natuurlijk niet. Er zijn heel veel bedrijven die nu gebruik maken van de steunmaatregelen. En ook wij zijn een beetje afwachtend wat dat betekent als ineens als de economie weer aan de praat gaat en die steunmaatregelen vallen weg.
Ja. Yeah. Nou ja, we record aantal faillissementen in de positieve zin, heel weinig. Dus je zou ook kunnen verwachten, nou, straks de maatregelen eraf, dan vallen nog wat bedrijven om, dan komen er ook wel wat leaseauto's weer retour afzender. En dat zijn de leasemaatschappijen.
Ja, wat je alleen wel ziet is, als je kijkt naar de sectoren die nu zwaar geraakt zijn, hè, dan zijn dat de evenementenwereld, de horeca, de toerisme. En daar wordt over het algemeen wat minder geleased dan in andere sectoren.
Okay.
Dus het is een beetje koffiedik kijken. Daarnaast hebben we een overheid die heel graag wil dat we investerend de crisis uitkomen.
Ja.
Ook op duurzaamheid inzetten.
Oh, ik dacht dikke wagens kopen. Maar elektrische Porsche bijvoorbeeld. Dat is dan duurzaam in de crisis uit investeren, Meinert.
Nou, een goed idee.
Ja, vind ik ook een goed idee. Nou, blij dat we daar uit zijn. maar ja, je zegt eigenlijk van, ja, we weten het niet. Want wij wilden vragen, moet de echte klap nog komen? Maar dan ga jij zeggen, nou, dat weten wij eigenlijk niet.
Laten we vooropstellen dat wij niet immuun zijn. Dat is geen enkele sector voor deze enorme crisis die we hebben, die we nog niet kennen, dus ook niet kunnen duiden.
Nee.
Dus de kans dat het zakelijk voor ons wat gaat betekenen is er wel. Aan de andere kant zien we een aantal andere positieve ontwikkelingen, want wij doen natuurlijk ook heel veel zaken met consumenten.
Ja.
En we hebben nog de bestelwagenmarkt. Nou, als je dat allemaal even optelt, dan zou het prettig zijn als het een en het ander een beetje gaat ondervangen.
Okay. Want je roept een aantal dingen. Eigenlijk zeg je dus hiermee zakelijk niet fantastisch. Private lease gaat wel goed. En bestelbussen, dat is het. Ik bedoel, we bestellen alles online. Zeg maar, als ik een avond niks besteld heb, dan krijg ik jeuk ergens. Denk ik, ik moet nog snel iets bestellen. Volgens mij is dat wel redelijk de ziekte die we allemaal hebben. Dus ja, bestelbusje moet zelfs een dolle gaan.
Ja, maar dat klopt. En er komt nog eens een keer een subsidie achteraan. Hè, voor in verband met de binnensteden die men zero emissie wil maken, heeft de overheid besloten om €5.000 op bepaalde bestelbussen, zeg maar, als subsidie te geven.
Ja.
Dus wij verwachten zelf dat daar een enorme aantal bestelbussen nog achteraan komt.
Ja.
En wat onder mijn verhaal van net ook zit, is je ziet in Nederland dat we een beweging hebben van mensen gaan van collectief vervoer naar individueel vervoer.
Ja. Private lease.
Auto's.
Ja, private lease, maar met name auto's.
Ja,
ja, ja, okay.
Wat Wouter zegt. Ja. En enerzijds zijn dat gewoon occasions, tweedehandse. Aan de andere kant denk ik dat daar ook wel de groei van private lease toch mede door overeind gebleven is.
Maar alleen private lease, of gaan we dat ook terugzien in de gewone, zeg maar, leasecontracten? Zoals we die gewend waren.
In de zakelijke markt,
ja,
wil je?
Ja.
Ja, kijk, dat is even de vraag. Wat we zien nu is dat bedrijven even pas op de plaats maken. En bepaalde sectoren lopen wel door. En er zijn ook sectoren die natuurlijk profijt halen uit deze crisis. En die gaan helemaal door. Dus het is super moeilijk om te zien. We zitten er bovenop om het beeld te vormen, te volgen. En met name om ook te kijken met klanten van, ja, wat kan je nou doen om die klanten uiteindelijk de crisis door te helpen?
Ja. Zien jullie dat er veel contracten zijn verlengd? Want dat zou, zeg maar, denk ik, de eerste neiging zijn van, nou ja, niet weer even 5 jaar vastzitten, maar een halfjaartje of een jaartje extra op deze auto. Ja. Dat kan eigenlijk wel.
Ja, ja, en dat is zo. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Hè? Als de auto's staan relatief veel stil.
Ja.
En wat je dan ziet gewoon is, er is ruimte om die auto uiteindelijk langer te gebruiken. En dat is voor de klant, maar dat is ook voor de leasemaatschappij uiteindelijk prima dat we dat dan doen.
Ja. Hoezo is dat prima?
Nou, omdat die klant uiteindelijk die kan best wel wat langer laten doorrijden, waardoor zijn kosten omlaag gaan. En wij hebben uiteindelijk die auto met dezelfde kilometerstand uiteindelijk terug, maar iets later dan wat we geprognosticeerd hadden.
Ja, moeilijk woord. Met dezelfde kilometerstand, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we minder kilometers rijden, omdat we veel thuiswerken. Is dat thuiswerken in essentie een bedreiging voor jullie sector?
Nee. Nee. Want weet je, volgens mij is dat thuiswerken, het is maar voor een deel van Nederland. Hè? Er wordt altijd gezegd, we moeten allemaal thuiswerken.
Nou ja, je hoeft maar naar buiten te kijken en je ziet de auto's rondrijden. Het zijn er wel veel minder.
Absoluut.
Dan een jaar geleden.
Ja, absoluut. En voorspellingen zijn dat, zeg maar, ongeveer 30-40% van de mensen echt thuis kan werken. Maar je ziet ook wel een beweging natuurlijk dat heel veel mensen ook zeggen van, ja, ik mis wel heel veel als ik toch niet op mijn werklocatie ben. Je mist verbinding, je mist creativiteit, je mist interactie en dat soort dingen.
Maar dus is echt extreem goed nieuws voor leasemaatschappijen. Want nou, openbaar vervoer, ja, daar ging je sowieso niet voor je lol in zitten, maar nu al helemaal niet. Maar we willen straks wel weer wat meer op kantoor zijn. We zullen nog steeds heel veel online bestellen. Dus eigenlijk moet de champagne moet alvast koud worden gelegd.
Ja, beetje wel. En ook tegelijkertijd realistisch zijn.
Ja.
Ook het OV vecht ervoor natuurlijk om mensen weer in de OV te krijgen. We moeten niet allemaal in de auto gaan zitten. Dus ik denk als
ik heb altijd zoiets, laat andere mensen maar in het OV zitten. Dan ga ik wel auto rijden.
Maar het is ook niet of natuurlijk. Hè. Je kunt deel van de week thuiswerken en een deel naar kantoor gaan.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook een nieuwer normaal wordt dan wat het was. Absoluut. En wat dat voor ons gaat betekenen, het zal best hier en daar best wel wat leaseauto's schelen. En aan de andere kant zijn er ook nieuwe segmenten klanten die binnenkomen. En tegelijkertijd ontwikkelt de branche ook door bij ons. Hè, dat nieuwe mobiliteit in de zin van flexibel gebruik maken van mobiliteit, dat is iets wat al heel lang hangt.
Ja.
En wat het mooie is van deze crisis, is dat een aantal ontwikkelingen gewoon de wind in de rug krijgen en versneld worden.
Ja, maar daar zeg je echt, ja, dag, Renate, kom op. Mobility is a service. Ja, dan kan je kiezen tussen de trein, de fiets en de auto. Nou, fiets is lekker als het mooi weer is, maar vorige week sneeuwde het. Toen was het even wat minder fijn. Zat er niemand op de fiets. En OV, ja, sorry, maar dat we gingen zelfs zorgverleners auto's uitdelen. Want het was allemaal zo gevaarlijk in het OV. Je wil nu toch niet, zeg maar, tussen andere hijgende mensen en hoestende mensen zitten.
Nee, maar je krijgt wel een omslag in denken. En ik denk, als eenmaal mag het zo
zeker
zeggen.
Zeker, auto's. Ja, dat is eigenlijk, het wagenpark is weer gegroeid. Er zijn allemaal mensen, zeg maar, kleine, ook kleine tweedehandjes en zo, niet aan te slepen.
Absoluut. Heel slecht voor de verduurzaming van de Nederlandse vloot.
Ja. Ja, dat is op zich natuurlijk sowieso een interessant onderwerp. Met contracten die worden verlengd. Dat is allemaal net een euronormeringtje ouder. Niet elektrisch. En daar rijden we dan nog
hebben
even door.
Hebben sowieso bedrijven daar niet een verantwoordelijkheid in? Hè? Want die kunnen dan heel mooi zeggen, we stoppen met leaseauto's. Staat niet meer op onze balans. Hè? Wij hebben een mooie voetafdruk. Maar ondertussen gaan die werknemers allemaal zelf privé een tweedehands auto kopen.
Ja, Ik denk dat daar ook een nieuw normaal gaat komen. Maar we moeten eerst die crisis door. En je ziet, je hoort, toevallig zat ik van de week in een webinar, en daar zat ING ook bij.
Ja.
Die turnen nu helemaal hun mobiliteitsbeleid. Die maken denk ik ook gebruik van deze crisis. In meerdere opzichten. En je ziet dan dat die verantwoordelijkheid vanzelf wel weer om de hoek komt. En dit is ook een punt wat we bij de minister hebben besproken. Hè, dat we hebben in beeld met elkaar.
Maar zij voelen zich ook verantwoordelijk voor het privégebruik van auto's bij hun werknemers?
Nou, de mate waarin ze dat voelen, dat weet ik niet. Nee. Maar er zijn wel heel veel bedrijven natuurlijk die duurzaamheidsgedachte intrinsiek in zich dragen. Dus dat komt absoluut in scope. Want dit onderwerp komt vanzelf boven tafel. Want het wagenpark veroudert heel rap in Nederland op dit moment. Ja, en dat is doodzonde. En we halen de klimaatdoelstellingen niet.
Wat ik bedoel
niet.
Er is natuurlijk een verschil. Je kunt als partij zeggen, wij schaffen de lease-regelingen af. En dan moet je kijken, we besparen zoveel CO2... terwijl de medewerkers dan privé een tweedehands auto kopen die vervuilender is dan een moderne leaseauto. Of je kunt zeggen, nee, wij gaan als bedrijf ook dat gedeelte voor onze verantwoordelijkheid nemen. Reguleren. Ja. Zolang wij leaseauto's uitgeven, hebben we er invloed op.
Ja.
En anders dus niet.
Ja. Ik denk dat je dat steeds meer gaat krijgen. Okay. En dat je meer van die package deals krijgt. Hè, dat de werkgever ook, mag ik het zo zeggen, private lease aanbod aanbiedt aan de medewerker die eigenlijk een kilometervergoeding heeft.
Ja, en toch is dat ook wel weer een beetje een ingewikkelde. Want uiteindelijk zeg je als werkgever dan, ja, ik regel het niet voor jou, maar ik ga wel wat er wat van vinden. En zodat ik denk, nou, als jij het niet voor mij regelt, dan heb je er niet zoveel van te vinden. Dan...
Ja, maar dat gaat natuurlijk ook op thuiswerken gebied gebeuren. We zijn allemaal thuis gaan zitten werken, achter een bureau of keukentafel of weet ik veel wat allemaal. Yeah. Daar krijg je ook
liggend
dat het
in het zwembad, weet je nog, vorig jaar. Ja, dat was lekker weer. Hè? De eerste lockdown was gewoon lekker weer.
En uiteindelijk krijg je daar ook een stukje regulering op. Dus weet je, we zijn met elkaar ergens in een crisis terechtgekomen. Ja. En dat zal zich weer opnieuw moeten zetten.
Ja. Kijk, het goede nieuws is wel, de private lease echt door het dak, double digit growth. Nou, jeetje man, hè, dan zouden we in Silicon Valley, trekken we daar ook een champagne voor open, 14% gegroeid.
Ja.
Dat is vooral particulier, of is dat inderdaad ook wel veel zakelijk en dan zo'n mobiliteitsbudgetconstructie?
Nee, dat is particulier.
Ja.
En dat heeft ook nog de wind in de rug gekregen uiteindelijk door de EV-subsidie voor particulieren.
Ja. Okay.
Afgelopen jaar mee gestart natuurlijk. Heeft het ministerie daar geld voor vrijgemaakt. En we hebben gezien dat die subsidie, nou, daar hebben jullie ook...
Nou, dat was één windvlaag, toch?
Ja.
Het heeft wel geholpen.
Ja.
Uiteindelijk
maar,
wel.
Ja.
Ja.
Maar en dus eigenlijk zeg je nu van, goh, doe nog even een keer zo'n potje. Maar dan liever één waar de komma nog even wat verder naar rechts staat.
Ja, en die iets beter, zeg maar, is ingeregeld uiteindelijk.
Ja.
Er zaten heel veel haken en ogen aan. En ook daar zie je dat de overheid moet leren om zo'n regeling in het leven te zetten.
Ja, ze hebben tijd zat nu.
Ja, dat denk je soms.
S'avonds thuis op de bank te denken.
We hadden dus een stap verder kunnen zijn in de elektrificatie van het wagenpark.
Ja. Ja, en wat,
hoe staat het er nu voor?
Ja, op zich, in lease is het 1 op de 4 auto's die zeg maar een stekker heeft. Dus dat gaat rap. Vorig jaar was dat nog 1 op 5, zeg maar, of iets minder. En dat gaat door. Dat is
ook met dat bijtellingsvoordeel dat steeds verder wordt afgebouwd?
Ja, dat is de vraag. Kijk, wat je nu krijgt is, we halen de klimaatdoelstellingen in Parijs niet. Dus er komt een soort, noemen het klimaatakkoord 2.0. Er is achter de schermen wordt daar nu aan gewerkt om te kijken wat we moeten doen om de normen die in Parijs waarschijnlijk nog hoger worden dan wat ze al waren, om die te halen. Als je dat krijgt en je ziet dat de delta, het verschil tussen waar we zitten en wat gehaald moet worden, te groot is, dan moet de overheid ook water bij de wijn doen. Dan moet je ook doorkomen om een stimulans te geven. Of dat in geld gaat gebeuren, of dat gaat in fiscale maatregelen, ja, dat is een invulling. En daar moeten we veel wijsheid voor hebben, want we willen ook geen marktverstoring.
Taycan-subsidie voor presentatoren van de radioprogramma.
Nou, dat kan allemaal geregeld worden natuurlijk na de verkiezingen. Hè, komt er een nieuw kabinet. De roep om betalen naar gebruik wordt steeds groter. Ook bij jullie?
Ja, dat is al heel lang.
Ja.
Vraag 1 is wel, wat bedoel je precies met betalen voor gebruik?
Er zijn vele varianten.
Vele varianten, een containerbegrip, net zoals Maas.
Wat zouden jullie willen dan?
Ja, wij willen dat er een eerlijk systeem komt van betalen naar gebruik, waarbij je de veelrijder niet harder raakt dan een ander. Hè. Dus hij moet eigenlijk
Maar het hele idee van betalen naar gebruik is dat je iemand die het veel gebruikt juist meer laat.
Nou, nu wordt de veelrijder natuurlijk gematst, hè, eigenlijk. We betalen allemaal hetzelfde. Nou, motorrijtuigenbelasting.
We betalen in Nederland ook wel heel veel.
Ja, nee, zeker. Ja, dat ga ik niet ontkennen. Nee.
Qua kosten.
Dat klopt. Ja.
Er is bijna geen enkel land wat zoveel betaalt als wij. Nee, wat wij zeggen is eigenlijk, wij rijden meer. Dus daarvoor moeten we meer betalen. Maar uiteindelijk willen we ook dat het milieukenmerk mee gaat rekenen. Mee gaat tellen.
Ja.
En, want wij hebben vooral schone, zuinige, veilige auto's.
Ja.
En laat dat dan verdisconteerd worden in een systeem van een prijs. Dus een soort van vlaktax-idee.
Vlaktax.
Een vlaktax.
Maar we hebben nu toch een vlaktax, dat is die MRB. En de MRB is voor benzine en diesel hoger. En voor elektrisch is die er niet.
Ja,
dus maar... ja, dat is eigenlijk al geregeld. Nou, fijn. Voor jullie is het geregeld. Nee, nu bedoel je dat niet.
Dan vergeet je de BPM. Ja. BPM met de
is ook nul op elektrische auto's. Dus ja, is ook,
elektrisch wel, maar de rest niet.
Nee.
En dat wordt alleen maar erger.
Ja.
En we hebben uiteindelijk ook nog de accijnzen natuurlijk.
Ja, ook dus nul op elektriciteit. Hè? Iets anders. Ja. Nee, wat zouden jullie willen dan? Wat willen jullie concreet?
Uiteindelijk een systeem dat de vaste belastingen eraf gaan en dat het één flexibele belasting wordt, dus een betalen naar gebruik.
Per kilometer.
Per kilometer, waarbij je het milieukenmerk mee laat tellen in die prijs.
Ja.
Renate, de wens is er heel duidelijk bij heel veel partijen. Denk je dat het bij deze verkiezingen ook gaat gebeuren?
Wordt
het weer lekker voor ons uitgeschoven?
Als het aan ons ligt, zullen wij er alles aan doen. Met een goed initiatief om te komen tot een passage in het regeerakkoord waarbij betalen naar gebruik niet meer kan missen in het volgende kabinet.
Dankjewel, Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.
De Nationale Autoshow.
Ford kondigde deze week aan volledig elektrisch te gaan in Europa. Contact nu met Roeland de Waard, verantwoordelijk voor de personenauto's van Ford in Europa. Welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag.
Ja, laatste gesprek dat we gaan voeren.
Ja, hè? Elektrisch doen we niet aan. Focus RS vinden we leuk. Fiesta ST vinden we leuk.
Ja. Puma ST vond ik ook wel leuk.
Ja, vond je ook leuk. Maar vertel, wat is het plan, Roeland?
Ja, goedemiddag Wouter en Meindert. Het plan is dat we vanaf 2026 voornamelijk nog alleen maar BEVs hebben. Dus accu-auto's, maar ook nog enkele PHEVs in het programma houden. Dus iedere Ford personenauto van dat moment, die kan je laden en elektrisch rijden. En dan in 2030 dat dan ook de laatste verbrandingsmotoren er bij de personenauto's uit zijn en we 100% BEV in de markt hebben.
Dat is best een heftige stap. Toch? Want nu is de verkoopmix iets anders bij Ford. Jullie hebben eigenlijk net de eerste volledig elektrisch aangekondigd. Je hebt wel wat PEVs, maar het merendeel wat jullie verkopen heeft gewoon een verbrandingsmotor.
Nee, dat klopt. We zitten ook helemaal nu aan de voorkant van de trend. Maar je ziet ook dat het ontzettend hard gaat nu. In Europa was in december 14% van alle auto's die verkocht werden, waren BEVs. Dus je ziet dat er een moment is dat dat opeens heel hard gaat. En we kennen allemaal Noorwegen, maar ook Nederland, waar dat nog veel hoger ligt. Dus we zien die trend gewoon gebeuren. En je kan er tegen zijn, je kan net legaal proberen te zijn. Maar je kan ook dat als een kans zien. Als het dan gaat gebeuren en die kant op gaat, dan kan je ook een voorloper zijn. En wij denken dat we het zo interessant kunnen maken, ook met alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van accu's en laadinfrastructuur, dat een veel groter percentage van onze verkoop kan worden.
Maar ben je nog wel voorloper als je in tijdspannen richting 2030 komt? Er zijn ook andere merken die zeggen, we komen in 2025 alleen nog maar met BEVs. En dat is voor de duidelijkheid battery electric vehicles.
Ja, nou, wij denken dat we daar ook bij die groep horen. Alleen denken dat er ook nog tot 2030, als je kijkt naar de wetgeving, dan blijven er landen waar het nog mogelijk blijft om die auto's te kopen. Er zijn ook wel mensen die meer nodig hebben, die ofwel aanhangers trekken of heel veel kilometers maken. En die geven we daarmee met de paar PHEVs die we overhouden de mogelijkheid om ook gerust naar hun vakantie te kunnen gaan of hun aanhanger te trekken.
Nee. Nu geldt het alleen voor Europa. Waarom niet wereldwijd? Als je dan toch voorloper wil zijn, denk ik, pak dan even door.
Ja, nou, het gaat ook wereldwijd gebeuren. En zelfs de F-150, de pick-up truck, de meest verkochte auto ter wereld, die gaat ook battery electric. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Europa wat dat betreft wel voor ligt. Dus dat Amerika waarschijnlijk, een jaar of vijf later, hetzelfde plaatje gaat volgen.
Ja, oké. Okay. Je zou bijna denken, Tesla, Amerika, daar is toch wel gezonde interesse. Dus eigenlijk zou je verwachten dat ze daar toch verder zijn. Maar dat is dus niet zo.
Nee, in percentage van verkopen heeft Tesla daar een veel lager marktaandeel. En misschien gaat het veranderen nu met de nieuwe regering, die misschien wat meer op milieu is, maar voorlopig ligt Europa veruit in de wereld, is het meest progressieve continent.
Ja, spannend. En betekent ook dat jullie fabriek gaan ombouwen in Keulen? Wat moet daar gebeuren?
Ja, dat is nu de Fiesta-fabriek en die gaat in 2023 onze eerste lokaal ontwikkelde en lokaal geproduceerde volledig elektrische auto bouwen. Dus die fabriek die moet helemaal om. Het is een heel ander productieproces. Dus daar gaat een hoop geld mee gemoeid, een miljard dollar om en nabij. Maar dat is natuurlijk een geweldige aankondiging ook, omdat het betekent dat wij Keulen als fabriek voor de toekomst een rol toebedelen.
Het wordt gebouwd, tenminste een deel van die auto's worden gebouwd op het MEB-platform van Volkswagen.
Ja, we hebben een samenwerking met Volkswagen waarbij we onderling techniek uitwisselen. Zij doen vooral voor ons de compacte auto's en wij doen voor hen vooral de pick-up trucks en commercial vehicles in de toekomst.
Ja, de pick-up trucks, daar hebben ze er nog niet zo heel veel van bij de Volkswagen Groep natuurlijk. Maar ik trigger er wel even, want Fiesta, ik weet de cijfers van 2020 niet, maar volgens mij 2019 was dat de best verkochte auto in Europa. En die productie verdwijnt dus in Keulen in 2023. Gaat het dan ergens anders heen, die productie? Of waar gaan die Fiesta's gebouwd worden?
Nee, de Fiesta die loopt parallel gewoon door. We hebben daar twee parallele productielijnen. Dus de Fiesta die blijft gewoon in het programma. Die elektrificeert ook. Die heeft weliswaar nu dan een mild hybrid. Maar de Fiesta, ook dat segment zal natuurlijk elektrificeren. Maar daar kan ik nu nog geen aankondiging over doen.
Dat is jammer. We zijn zo nieuwsgierig. Andere aankondiging, want ja, er moeten dus elektrische modellen komen. Er wordt ook gesproken over elektrische hatchback. Klopt dat?
Nou, we hebben niet gezegd wat voor auto's dat exact zijn. De enige wat we op dit moment duidelijk hebben, natuurlijk, is de Mach-E. Die komt er over een maand, zien we de eerste in Nederland komen. De Mustang Mach-E, dat is een SUV. Maar dan een snelle, een sportieve SUV. En in de toekomst, we zien natuurlijk de trend naar SUV's verder groeien. Dus die zullen we er ook bij zien.
Maar de Mach-E Mini komt eraan, hoor ik.
Wat er in 2023 komt.
Er komt een kleinere Mach-E aan?
Nee, daar ga ik een andere keer graag voor terugkomen in je programma.
Ja. Maar kunnen we wel verwachten dat de huidige namen die we kennen van Ford, de bekende namen, zoals net de Fiesta werd genoemd, dat die wel blijven en dat daar dus elektrische varianten van komen? Of komen er ook echt hele nieuwe modellen aan?
Nee, we verwachten dat er ook nieuwe modellen aankomen. Ik ga je daar geen namen noemen, maar wat wij vooral willen doen is emotie in de elektrische auto's brengen. En de Mach-E is een goed voorbeeld en daar wil ik nog veel meer van gaan doen. En ik ben er druk mee bezig, ook met natuurlijk, jullie kennen Amco Leenaerts ook.
Onze
chief designer, ook een Nederlander. En ik heb gisteren nog met hem in de studio gezeten en dat is extra leuk nu, want wij zijn van plan om alleen maar hele leuke auto's ook als ze elektrisch zijn te brengen.
Ja, want wij petrolheads willen natuurlijk wel nog een beetje gave dingen zien. Zo'n ding als een Mustang, wordt dat dan ook volledig elektrisch? Ja, de Mach-E, maar dat is een SUV. Maar de coupé, de lage, wat moeten we daarvan verwachten?
Nou ja, als we helemaal elektrisch gaan, dan moet je zelf die conclusie maar trekken. Maar ik ben ook een petrolhead. Ik rij op dit moment een V8 Mustang met 450 pk. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar aan het eind van dit jaar ga ik ook om, want dan komt de Mach-E GT uit. Die heeft 480 pk en die heeft 50% meer koppel zelfs dan mijn V8. Dus die is gewoon sneller, dus dat is ook een hele leuke auto om te rijden.
Dankjewel, Roeland de Waard, verantwoordelijk voor de personenauto's van Ford in Europa. En zometeen...
Autocoureur Bijske Visker bereidt zich voor op het nieuwe autosportseizoen.
En we gaan rijden met de Opel Mokka
i.
Van de elektrisch.
Ja, precies, tot zo.
BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De vorige Opel Mokka was een succes. Gaat de nieuwe, de volledige elektrische, er worden ook twee met verbrandingsmotor geleverd trouwens, maar de elektrische dat ook worden, dat is de grote vraag. Het antwoord hoor je zo in de rijimpressie.
Ja, maar eerst iemand van wie wij rijles kunnen krijgen. Bijske Visser, autocoureurs, rijdt in het WEC. Dat zijn lange afstandsraces zoals 24 uur van Le Mans, de W-series, Formule 1 voor vrouwen. Ja, dat is het beste omschrijven volgens mij. Dus vereerd, dat zie je natuurlijk.
Bijske, welkom. Leuk ja, dat je er bent. Je was hier bijna 9 jaar geleden voor het laatst. Zullen we even luisteren?
Ja, ik ben begonnen met karten toen ik 5 was. En...
Een meisje van 5 in de kart. Mijn dochter is nu 5.
Nou, ik heb een zoontje van bijna 5. Ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd. Maar je hebt het wel met de paplepel ingegoten gekregen.
Ja, mijn vader racete vroeger ook.
Ja, je vader Klaas Visser is dat. Je was toen 5 toen je in de kart begon. Hè. Dat lijkt een beetje op het pad dat Max Verstappen bewandeld heeft eigenlijk.
Ja, ik denk dat bijna alle coureurs die aan de top staan wel op die leeftijd zijn begonnen. Ik denk in überhaupt alle topsport. En ja, iedereen die begint in de karting en dan stroomt vanuit daaruit door.
Ja. Heb je goede herinneringen aan het karten?
Nee, het is natuurlijk nog steeds het grootste gedeelte van mijn leven dat ik dat heb gedaan.
Ja, ja, waarom vraag je dat?
Nee, gewoon dat ik dacht van ja, misschien was dat wel de mooiste periode. Dat je heel veel aan het leren bent en het is nog veel spelende wijze. Het is nu natuurlijk gewoon serieus business ook. Dus.
Ja, het is nu wat serieuzer. Maar in het karten aan het einde werd het ook wel serieus. En waren we ook gewoon elke week aan het rijden en aan het reizen van hier naar daar. Dus.
Ja. Ja, dus okay, mijn zoon is ook 5. Ik zal vast teleurstellen dat hij niet nu al een record had. Je bent vrouw in een mannenwereld. Tenminste, dat zouden wij dan zeggen. Maar voel jij dat ook zo?
Ik denk dat als je begint als je 5 bent, dat je het verschil niet merkt.
Nee.
Want ja, vroeger waren we allemaal gewoon, we wouden lol hebben en we aan het rijden. En ik denk als je een beetje op de leeftijd 13, 14 komt, toen ging ik internationaal. En toen begon ik wel verschil te merken. Meer dat ze het niet altijd konden hebben als ik sneller was.
Kijk, dat is mooi om te horen. Hey, maar zie je wel dat die wereld toch ook wel verandert? Want ik kan me toch voorstellen dat in die beginperiode, toen je 5 was, in die kart begon, dat je een van de weinige meisjes was. Klopt dat?
Ja, ik denk dat ik bijna altijd de enigste of een van de weinigste was.
Ja, en dan ook nog het podium ook nog even halen. Dat steekt natuurlijk bij de jongens. Maar verandert dat nu? Zie je dat op de kartbaan dat er veel meer meisjes rondrijden?
Ja, ik was bijvoorbeeld vorig jaar had ik een wedstrijd in Portimao. En daarnaast lag een kartbaan en daar was het WK karten. Dus ik was daar even gaan kijken. En het verbaast me hoeveel meisjes daar rondliepen. Ik had nog nooit eerder zoveel meisjes op het circuit gezien.
Ja, maar dat komt door jou.
Ja, weet ik niet.
Ja, joh. Voorbeeld. Ja.
Het grote voorbeeld, ook in Portugal. Oh, het was het WK, zei je. In Portimao, wel leuke omgeving natuurlijk. Ja. Je hebt ook gezegd, je bent ervan overtuigd dat een vrouw de Formule 1 gaat halen. Waarom heb je dat gezegd? Waarom denk je dat?
Ik zie geen reden waarom het niet kan.
Nee.
Uiteindelijk, ja, fysiek moeten wij wat harder trainen dan jongens. Maar ja. Wij zijn zelf niet de motor van de auto. Dus je moet sterk genoeg zijn. Maar als je eenmaal sterk genoeg bent, dan heb je geen voordeel meer als je nog sterker bent.
Nee.
En er hangen natuurlijk zijn nog veel meer factoren waar het vanaf afhangt. Maar het moet wel gewoon kunnen.
Ja. En wat bedoel, qua sterkte, qua lichaamskracht, wat moet je het zwaarst trainen om op dat niveau echt mee te kunnen doen?
Ik denk je nek.
Nek, ja.
Je core, je hebt heel veel G-krachten.
Ja.
En dan hangt het van de auto af, maar ook je armen. Het stuur is ook heel zwaar.
En dat kun jij dus allemaal wel hebben. Want zie je jezelf ook in de Formule 1 rijden nog? Gaat dat nog lukken?
Dat zie ik lastig worden.
Ja, waarom?
De klasses daarvoor kosten ook al heel veel geld. Dus ja, dat heb ik gewoon.
Dus het is echt alleen een geldkwestie eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet.
Ja, nou, dat vraag ik. Misschien moet je al eerder op een ander niveau trainen? Of train jij net zo hard als de Formule 1-coureurs? Doe je dezelfde trainingen?
Ik denk dat ik gewoon zo hard train als dat ik kan trainen. Veel fysiek, veel op de simulator. En hopelijk zoveel mogelijk rijden.
Ja, want het fysieke is natuurlijk wel interessant. Hè? Ik zou het hartstikke mooi vinden als een vrouw de Formule 1 inkomt. Het is terecht, denk ik ook. Maar er zijn ook mensen in de Formule 1 die zeggen, ja, het is zo fysiek, zo zwaar. Dat gaat, de vrouw kan die concurrentie niet aan bij de mannen. En laten we even, als we Max Verstappen zien hoe die begon in de Formule 1 en hoe die er nu uitziet, hij heeft een stierennek.
Ja. Ja, ik denk dat je nek wel het belangrijkste daarvoor is. Het scheelt, Formule 1 heeft power steering, dus het sturen is niet zo zwaar.
Is easy.
In vergelijking met de klasses daarvoor heb je geen power steering.
Oh ja.
Dus qua armen moet ik het makkelijk aankunnen. En nek is gewoon veel trainen, veel rijden.
Ja. Ja. Want Ferrari heeft net Nederlands talent Maya Weug een kans gegeven. Hè? Die zit gewoon in het opleidingsteam van Ferrari. Ken je haar?
Ja.
En is ze inderdaad zo goed als Ferrari nu denkt dat ze is?
Gaan we zien. Ik denk dat ze zeker goed is.
Gaat zij misschien de Formule 1 halen, denk je?
Wie weet, we gaan het zien.
Dat zou wel tof zijn, toch?
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, het kan wel. W-series, hè? Want leg eens uit, wat is het? Want ik denk niet dat iedereen het kent. Dat is natuurlijk best jammer.
Het is een kampioenschap met Formule 3 auto's.
Yeah.
Die op is gezet voor vrouwen.
Yeah.
En het zijn eigenlijk de beste vrouwen ter wereld. Nou ja, iedereen kon zich inschrijven en ze hebben selectieprocedures gedaan en de beste eruit gekozen. En die rijden daarin.
Ja, ergens zou je natuurlijk ook zeggen, het is jammer dat dat juist apart wordt gezet van de mannen. Want daarmee zeg je, ze kunnen het blijkbaar niet net zo goed. Of zie jij het niet zo?
Nee, want jij zei net dat het een beetje de Formule 1 voor de vrouw is.
Ja.
Dat vind ik niet.
Nee.
En dat vinden hun zelf ook niet. Het idee erachter is meer om ons een platform te geven zodat wij kunnen laten zien wat we kunnen.
Ja.
En ook van daaruit door te stromen naar verdere klassen.
Ja. Even, misschien een hele flauwe vraag. Maar ik vind het toch leuk om te stellen. Om te laten zien wat kun je zeggen, daar haak ik op in. Zeg van nou, als jij jezelf vergelijkt in Nederland, man of vrouw maakt niet uit. Dan zou je misschien zeggen, nou, Max Verstappen, dat is misschien iemand die zegt, dan hoeven we niet te bewijzen dat die nog sneller is. Of misschien zeg je van nou, in hetzelfde materiaal kan ik hem best bijbenen. Waar sta jij, zeg maar? Als je zeg maar een soort top 10 of top 100 van Nederland. Zet je dan bij de eerste drie, eerste 10, mannen en vrouwen door elkaar. We hebben een hoop race talent.
Lastig te zeggen, want je hebt heel veel verschillende disciplines. Je hebt natuurlijk formuleauto's, GT-auto's, dan prototypes, wat ik nu ook doe.
Ja.
Maar
jij doet formuleauto's en prototypes. Dus ja, daarvan.
Nee, ik doe alles door elkaar.
Ja, precies, jij doet alles. Dus jij kan alles. Nee, is er iets wat te zeggen of een gevoel bij die zeggen, nou, ik vind wel dat ik denk niet dat er 5 mannen sneller zijn dan ik.
Leuk. Ik denk dat Nederland best wel veel goede rijders heeft. Voor hoe klein land wij zijn. Maar ik denk dat ik er wel ergens bovenaan bij sta. Maar ik weet niet precies waar.
Ik probeer een uitspraak te ontlokken. Nee, maar het is gewoon voor zo'n gevoel van, weet je, omdat het toch is, ja, weet je, mannen, vrouwen zeggen, ja, misschien kunnen mannen of vrouwen straks ook in de Formule 1. Dan denk ik, ja, maar hoe snel ben je dan? Weet je, hoe goed ben je? Nou ja, best wel goed, maar je durft nog niet te zeggen. Nummer 6.
Wat wel interessant is, de W-series gaat dit seizoen bij meerdere races in het voorprogramma van de Formule 1 rijden. Is dat belangrijk?
Ik denk het wel. In 2019 reden we met de DTM samen.
Ja.
Ook al een hoog kampioenschap. En ik denk dat dit eigenlijk alleen maar laat zien dat wat we in 2019 hebben gedaan goed is. En ik verwacht dat alleen nog maar meer mensen gaan kijken, omdat het een groter platform is. Dus ja, hopelijk kan ik het goed doen en kunnen we ons goed laten zien.
Ja, precies. Want er gaan dus ook die races van jullie worden gewoon uitgezonden. En we weten allemaal, DTM is groot. Maar toch, daar kijken veel minder mensen naar dan Formule 1.
Ja, dat is logisch ook.
Ja, nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. En Zandvoort dus ook.
Ja, zeker leuk.
Heb je al een rondje gereden daar?
Op de nieuwe baan met een straatauto heb ik een rondje gereden.
Ja, oké. Okay. En?
Ziet er wel leuk uit. De banking is wel heel anders. Wel interessant, want je kan veel verschillende lijnen rijden. Dus ja, ik heb er zin in.
Is het ook een baan die jou ligt, denk je?
Dat gaan we in september zien.
Maar heb je al een voorkeur voor bepaalde circuits? Of maakt dat niet zo heel gek veel uit?
Ik vind Paul Ricard, onze eerste baan, vind ik ook heel mooi. Zandvoort uiteraard. Austin lijkt heel mooi, heb ik nog nooit gereden. Maar ja, ik heb eigenlijk in allemaal wel zin.
Nee, maar je kan natuurlijk zeg maar juist de straatcircuits wat meer liggen of de high-speed circuits. Dus wat waar heb je een voorkeur of
ik denk dat mijn voorkeur ligt bij flowing tracks, dus
ja.
Banen zeg maar waar je bochtencombinaties hebt.
Ja. Op de een of andere manier vind ik dat ook bij een vrouw passen. Ik weet niet of ik hiermee mezelf disqualificeer als een of andere, iemand die niet aan emancipatie doet. Nee, maar op de een of andere manier denk ik, ja, in een soort van auto, zeg maar goed, weet je, in balans houden en zeg maar niet tegen je auto werken, maar met je auto en met de bochten. Dat plaatje ik dan bij voor me. Maar goed, misschien is ik helemaal mis. Je werd tweede in je eerste seizoen, hè, van de W-series.
Ja.
Vorig jaar ging het niet zo lekker, toch?
Vorig jaar heeft het kampioenschap niet gereden.
Nee, precies, dat is het. Wat wil je dit seizoen gaan halen?
Ja, eigenlijk, je wil altijd beter.
Je wil altijd beter, dus nummer 1. Numero uno.
Dat is wel het doel, ja.
Ja. Is het reëel?
Ik ga er alles aan doen om het te halen. Het gaat niet makkelijk zijn, want ik zal ook niet de enige zijn die zegt dat ik wil winnen.
Nee.
Maar ik denk ook met... Ik rijd er ook LMP2 naast. Dat heeft mij ook beter gemaakt. Dus ja, ik ga er gewoon alles aan doen om daarvoor te vechten.
Ja, snap ik.
Waar gaat het van afhangen?
Of ik hard genoeg ga?
Ja, nou ja, goed. Kijk, bij Formule 1 zien we heel duidelijk dat je moet een goede auto hebben natuurlijk. Mm-hmm. Een goed team hebben. Geldt dat bij de W-series ook allemaal op dezelfde mate? Waarschijnlijk niet.
Nee, wij hebben allemaal dezelfde auto, dezelfde motor, dezelfde afstelling. En we mogen ook allemaal elkaars data en video's zien. Nee. Dus in principe zijn alle auto's gelijk. Je kan natuurlijk altijd een keer technisch probleem hebben. Maar hun idee erachter is dat gewoon de snelste rijder werd.
Ja, precies. Dus als alles heel blijft, dan is gewoon de snelste, dat is ook de beste coureur.
Ja.
Ja, en dat ben jij dus komend seizoen.
Daar ga ik wel voor, ja.
Precies. Ja. Je had het net al over het WEC-seizoen. Volledig vrouwelijk team.
Mm-hmm.
Hoe ging de eerste test? Want de afgelopen week was die eerste test.
Ging goed. We hebben regen en droog kunnen rijden. Dus veel kunnen testen. Er zijn wat regelveranderingen dit jaar. Omdat met de nieuwe regels van de LMP1... zou de LMP2 sneller zijn dan de LMP1.
Oh ja.
Dus we moeten wat langzamer.
Ja, dat is wel jammer.
Ja, dat is altijd jammer, maar het is voor iedereen hetzelfde. Dus we moeten nog steeds de auto op de limiet rijden.
Ja, maar is het daardoor toch een stukje minder leuk geworden? Of maakt dat niet zo gek veel uit?
Valt op zich wel mee.
Dat je het minder leuk vindt daardoor.
Ja, we willen natuurlijk altijd harder. Mogelijk, maar we moeten weer een hoop nieuwe dingen leren met nieuwe banden.
Ja. Je zei net van je kunt data en video ook van de concurrentie inzien. Doe je dat dan ook na iedere race? Ga je dan echt kijken van even kijken wat zijn
bij de W-series, ja.
Ja, ja.
Ja, uiteraard. Ook al ben je de snelste, er zal altijd nog een bocht zijn waar iemand anders sneller is. Dus daar kijk ik altijd wel naar.
En leer je daar dan ook echt zoveel van?
Ja.
Ja?
Ja.
Maar het nadeel is dat andere mensen ook weer van jou kunnen leren.
Dat kan soms een nadeel zijn, ja.
Wie het slimste zonnen. Maar welke races ga je allemaal rijden in het WEC?
Allemaal, behalve Monza, want dan heb ik een W-series race.
Oké. Okay. Oh, ja, die agenda's die moeten natuurlijk ook een beetje matchen.
Ja, en Le Mans is natuurlijk het leukst.
Zeker.
Ja, toch?
Ja.
En met wie zit je in het team?
Met Sofia Floers en Tatjana Calderon.
Kijk, dat zijn ook niet de minste.
Nee,
toch?
Geef ook gas.
Ja, precies, die geven ook gas. Heel veel succes, dank voor je komst naar de studio. En we gaan je volgen. En hopelijk spreken we je volgend jaar weer... als je op het hoogste schavot bent geëindigd bij de W-series. Dat zou mooi zijn. In ieder geval in Zandvoort, hè?
Ja, ik doe
het. Dus afgesproken,
best,
afgesproken. Dank je wel. Bijtske Visser.
Het autonieuws.
Porsche onthulde deze week de nieuwe 911 GT3. En volgens Jasper Koek van Porsche Nederland is hij weer net iets beter dan zijn voorganger.
Kijk, wat altijd natuurlijk bij de GT3 zo is. En ook eigenlijk wel natuurlijk gewoon als je naar het hele Porsche-portfolio kijkt, is dat heel veel techniek van het circuit, van het racen, dat die in de straatauto's komt. Hè. Zo is het merk uiteindelijk ook groot geworden. En dat is bij de GT3 nog meer zo. En dat zie je in de laatste generatie van de GT3 zie je dat heel erg. Dat heel veel techniek en ook vooral heel veel aerodynamica van de raceauto's, dat nu in de GT3 is terechtgekomen. Dus hij heeft allerlei onderhuidse technieken, maar ook allerlei spoilers en luchtopeningen die echt rechtstreeks van de raceauto's komen. Waardoor die dus veel sneller is dan de vorige. Terwijl eigenlijk als je puur naar het vermogen kijkt, is dat niet eens zo heel veel toegenomen ten opzichte van de vorige.
Ja, 10 pk extra dus, ja. Mouter. 510 dus.
Het was blijkbaar genoeg. Nee, dat is natuurlijk ook genoeg.
Ja, ja, maar wat vind je ervan?
Ja, ik wil rijden.
Ja,
nee, ik denk fantastisch. Weet je, het is natuurlijk in 992 hebben ze weer mooie dingen gedaan.
Ja.
En GT3 is gewoon altijd goed, zou ik bijna zeggen. Net even, ik vind eigenlijk misschien wel het hoogtepunt van 911. Want een GT3 RS is allemaal net weer even schreeuweriger en zo. En GT3 zit dus, het is
even
mooi.
Weten wat Bijtske ervan vindt.
Ik ken die auto eigenlijk niet.
Nee?
Zo goed. Nee.
Dit zijn niet auto's waar jij heel erg naar uitkijkt om eens lekker onder je handen te nemen?
Nee, ik ben meer van de raceauto's en formuleauto's.
Oké, nou, dan doen wij deze wel. Gaan wij naar McLaren. Introduceerde deze week de Artura. Wouter?
Ja, de eerste in serie geproduceerde hybride. Ja, de P1 was ook hybride, maar goed, het zat dan weer niet mee. Arjan van Beek van Lauman Exclusive. Zegt
de hybrid is natuurlijk ook een keuze voor wat efficiënter omgaan met de uitstoot. Laten we daar ook fair over zijn. En dan is de keuze voor een hybrid een voor de hand liggende. Dat zie je eigenlijk in algemene zin wel, dat de ontwikkelingen zijn. Dit is ook een plug-in hybrid. Dus uiteindelijk geeft dat een veel lagere CO2-uitstoot. 129 gram per kilometer. Nou, dat is echt heel erg laag. Wat trouwens ook een prachtige bijkomstigheid heeft voor de Nederlandse markt in pricing. Want het gaat natuurlijk het nodige schelen voor ons als je naar prijzen gaat kijken. Dus ook daar heeft het een plus.
Ja, koop je dus, hè?
Ja.
Zou bijna je handtekening zetten.
235.500 euro.
Oeh. Ja. Ja,
nou ja,
voor hebben.
Ik McLaren vind ik van de foto als moeilijk te beoordelen. We gaan kijken. Ja, weet je, het is wel een mooie package die ze hebben gemaakt. Hè. Een bijzonder blok. Normaal, het is een V6. Die hebben 60 of 90 graden. Dit is 120 graden. Ligt eigenlijk platter. Ja. Zeg maar die cilinders. Dus voor een lager zwaartepunt. Maar het is ook weer niet een boxermotor. Want dan ligt hij helemaal plat. Je kan ook nog een flat 6 hebben. Wat dan weer, nou ja, laat maar zitten. Je hebt er allerlei verschillende soorten in. Maar in ieder geval, dat is wel weer mooi gedaan. En die plug-in hybride techniek. Ja. Ja, het is natuurlijk wel waar het naartoe gaat.
Ja.
Aan de andere kant komt wel een beetje gewicht bij van elektromotor, accu's. Systemen. Dus ja, dat is jammer.
De rijimpressie.
Ja, mijn
over accu's gesproken.
Ja, één grote accu-festijn was het. En daarom was hem ook groen gespoten. Dat je wel een beetje voorzichtig doet ermee. Meijnert mocht ermee op pad. Deze week de elektrische Opel Mokka.
Dan drukken we dus het pedaal van de Mokka i volledig in. En dan denk je bij een elektrische auto, dan spuit je vooruit. Nee, dat is niet het geval. Dat is misschien een minpuntje, maar ja, misschien is daar deze auto ook niet helemaal voor bedoeld. Hè? Dit is een SUV in het B-segment. Ja, daar verwacht je niet dat die enorme van 0 tot 100 sprint in een paar seconden. Daar doet hij wat langer over. Het is wel een interessante auto. Dit is de tweede generatie van de Opel Mokka. De eerste generatie was echt wel een succes. Hobbeltje, hè? Lekker Amsterdam. Allemaal heuveltjes. Eerste generatie van de Mokka was echt een succes. Dat was toen nog een samenwerking natuurlijk met General Motors. Hè? Zat in dat pakket. Opel is ondertussen verkocht aan PSA, Peugeot, Citroën en DS. En inmiddels is dat natuurlijk weer onderdeel van Stellantis. Maar het onderstel van de Mokka, ja, dat is op een nieuw platform van PSA gezet eigenlijk. Het Common Modular Platform van PSA. Wat ook de basis vormt van de DS3 Crossback, Peugeot 208, 2008 en jawel, de kleinere Opel Corsa. Nou, wat betekent dat voor deze Mokka? Ja, dat die ook wat kleiner is geworden. 13 centimeter korter dan voorheen. De wielbasis, die is wel gegroeid met 2 millimeter. Dus de auto is kleiner en de wielen staan verder uit elkaar. Dat heeft wel een aantal voordelen. Bijvoorbeeld dat hij net even iets lekkerder op de weg ligt. En hij is natuurlijk elektrisch. De batterijen liggen op de vloer. Moet je eigenlijk zeggen. Dus ja, dat maakt dat die auto wel goed aan de weg geplakt zit. En dat is voor een SUV natuurlijk wel prettig. Wat krijg je bij de Mokka qua motorisering? Nou, je hebt een aantal gewone verbrandingsmotoren. Die komen wat later. De introductie is eigenlijk met de elektrische Mokka. Geeft ook wel aan dat het Opel serieus is, hè, dat ze er serieus over zijn om van al die modellen elektrische varianten te brengen. En dat ze ook wel heel veel verwachten van die elektrische variant van de Mokka. Als we kijken naar deze elektrische variant, die heeft een 50 kilowattuur batterij gekregen. Actieradius WLTP ligt op 324 kilometer, maar daar moet altijd bij gezegd worden, in de praktijk is dat een stuk minder. Wij rijden net weg om en nabij de 300 kilometer actieradius. En je ziet zeker dat in het begin, als je wegrijdt, dat die actieradius behoorlijk snel omlaag gaat. En daarna vlakt dat wat af. Dus je kunt er waarschijnlijk wat langer mee rijden dan je in eerste instantie denkt. De elektromotor heeft 100 kilowatt. En dat betekent een vermogen van 136 pk. Van 0 tot 100. In jawel, we blijven onder de 10 seconden. Dat had ik nou net even niet verwacht. 9 seconden. Topsnelheid. Hou je vast. 150 kilometer per uur. We hebben nog niet echt een plek gevonden waar we dat kunnen testen. Gaan we zo nog wel even proberen. Ja, en dat hoor je dan in de lange versie van de rijimpressie in de podcast. 11,5 minuut.
Ja, dat is aardig vol.
Dat was aardig wat
lullen
te vertellen over de Mokka-i. Ja. Denk je? Toch weer een succes? Er is wel veel concurrentie, hè?
Dat,
SUV in het B-segment.
Nou, doet Opel het op zich altijd wel traditioneel goed. Ik weet niet of die elektrische, of dat dan per se zeg maar heel aansprekend is voor de Nederlandse markt. Hè. Het is natuurlijk vooral zakelijk wat elektrisch rijden, maar die rijden weer niet in de Mokka. En het is ook niet zeg maar per se natuurlijk de elektrische auto met de grootste batterij. Nee. En dus de grootste range. Dus nee. Ja, nee, ik denk dat ze daar nog best wel een pittige uitdaging hebben.
Ja, het prijsverschil, hè, de verbrandingsmotor begint vanaf 26.000. Elektrisch vanaf 34.000,
ja.
8.000 euro verschil. Ga je misschien wel goed maken in de total cost of ownership?
Ja, maar als je als particulier dat moet doen, meteen de laadpaal mag je er ook bij rekenen. Ja. Dus de 1.500 euro om aan de gevel te hebben. Dus ik weet het niet. En dan heb je een auto waarmee je wel minder flexibel bent. Want dat is gewoon nog steeds zo met een elektrische auto.
Ja.
Dus ja, goed. Ja, ik weet het niet. We gaan het zien.
We gaan het zeker zien. Dit was in ieder geval de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Abonneren natuurlijk, hè. Niet vergeten. Volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Meinert Schut. Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.